De stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 2, de versen 16 tot en met 18. Hebreeën 2, de versen 16 tot en met 18. Daarvan lees ik alleen het laatste woord voor, dat is het 18e vers. Daar staat geschreven: want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Tot zover. Letten wij deze avond op drie zaken. In de eerste plaats, die middelaar God en der mensen, hij ontfermt zich over het zaad Abraham. In de tweede plaats, hij verricht de dienst van God. En in de derde plaats, hij helpt de hulpbehoevende. De middelaar God en der mensen, hij ontfermt zich over het zaad van Abraham. Hij dient God en hij helpt de hulpbehoevenden. Het redenverband gaat nog verder. Vorige week hebben wij in zonderheid gelet op het 14e en het 15e vers. De kinderen zijn vlees en bloed deelachtig. Hij is het desgelijks deelachtig geworden. En zo heeft hij de vijand in zijn eigen huis en op zijn eigen terrein en met zijn eigen wapenen bestreden. Door de dood heeft hij te niets gedaan. Die het geweld van de dood had, dat is de duivel. En de vrucht daarvan is dat hij verlost al degenen die met vrezen van dood en dienstbaarheid al hun leven onderworpen waren. We hebben gehoord dat hij is eigenlijk alleen diegene die waarlijk bevrijdt. Daar kom ik niet verder op terug. Wij gaan verder. Want staat er waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abraham aan. Dat woordje want waarlijk, dat is een plechtige uitspraak. Een uitspraak die blijk geeft van een zekere verwondering. Een verbazing. De engelen zijn al meer genoemd in de Hebreeënbrief. Er is een vergelijking gemaakt tussen de middelaar en de engelen. En de apostel heeft duidelijk aangewezen dat de middelaar God en der mensen onuitsprekelijk hoog verheven is boven de engelen. En hij heeft met allerlei schriftbewijzen dat gestaafd. Nu komt hij weer een keer terug, nog even op de engelen. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan. Maar hij neemt het zaad van Abraham aan. De oude kerk dacht bij het aannemen van het zaad van Abraham, dacht men aan het aannemen van de menselijke natuur. Dat Christus ons vlees en bloed heeft aangenomen. En dat hij dat heeft aangenomen uit het zaad van Abraham. Hoewel dat op zichzelf waar is, is het toch de bedoeling van dit vers niet. Het gaat immers over het onuitzichtbare sprekelijk werk van Gods genade en barmhartigheid dat hij in Christus heeft geopenbaard in het zalig maken ook van zondaren en het roepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Nou kun je bij de woorden waarlijk, je komt dat ook tegen bij Jesaja, waarlijk, hij is om onze overtredingen verwond. De straf die ons de vrede uitbrengt, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Dat, ja waarlijk, dat wil zoveel zeggen als Ziet ge het nu? Het wonder? Hij neemt de engelen niet aan. Je zou daarbij kunnen denken aan de gevallen engelen, die door God niet weer zijn opgericht tot de staat der heerlijkheid die zij hadden. Je mag het ook meer in het algemeen zien. Hij neemt de engelen niet aan, daar bemoeit hij zich niet op zulke wijze mee als met het zaad van Abraham. En het woordje aannemen hier, dat wil oorspronkelijk zeggen, niet zozeer een aanduiding zoals ik reeds zei van de vleeswording van het woord, maar je zou het ook zo kunnen lezen, hij bekommert zich om het zaad van Abraham. Hij trekt het zich aan. Hij ontfermt zich daarover. En u ziet, de schrijver van de Hebreeënbrief, door al die heerlijke dingen die hij getekend heeft, de heerlijkheid van de engelen, de heerlijkheid van de werken van Gods hand, de hemel en de aarde, die zullen vergaan en als een kleed verouderen. Nu ziet hij opeens, en dat is voor hem een wonder, laat het voor ons ook een wonder mogen wezen, dat die grote God, die hemel en aarde geschapen heeft, en de engelen, al die geesten die rond zijn troon zijn, en dan te bedenken, die mens, dat kleine, nietige schepseltje, want wat zijn wij? We zijn een ogenblik op de aarde, en dan worden we alweer gemist. En al gauw missen ze ons ook niet meer. Als je dat nagaat en je denkt daarover en je loopt door de wereld heen, of op een perron of in een drukke straat, als een van die vele mensen, wat kan er dan een wonderlijke gewaarwording in je opkomen? Ons verstand, ons vlees en bloed in Bijbelspraak gebruikt, kan zich niet indenken dat God hem ziet, bestuurt, dat God leidt naar een doel. Want dan wordt onze aandacht veel meer gevangen door wat de spreukendichter zegt, tijd en toeval wedervaart hen allen. Zo laat het zich aanzien. En als wij door onze eigen bril kijken, of door onze eigen ogen, en we missen de bril van het woord en van de leiding van de Heilige Geest, dan zou je tot de conclusie kunnen komen, of misschien durven komen, om te vragen, ja, bemoeit God zich daar nou werkelijk mee? Met een mens. Met een mens die zo broos is. En, daar komt nog bij, een mens die een zondaar is. Die God heeft verlaten en, ja, een mens kan zeggen, wat gaat mij dat aan, wat toen en toen gebeurd is. Maar hij geeft de blijken dat het hem wel aangaat, want hij doet het nog. Altijd, de mens op zichzelf gezien, valt de keuze toch naar de verkeerde kant. Het mag soms eens lijken dat hij aan de goede kant staat, maar dan wordt dat vaak weer bepaald door allerlei omstandigheden. Zijn naam, zijn eer, en zijn positie in de maatschappij, een schaamtegevoel. Dan kan hij wel eens lijken aan de goede kant te staan. Maar zoals die werkelijk is, Hoe hard het ook klinkt, heeft het woord van God gelijk. Een luipaard kan zijn vlekken niet veranderen. En een moorman kan zijn huid niet veranderen. Zo min kunt gij, o mens, die geleerd hebt kwaad te doen, goed doen. Je moet maar nagaan als je in het leven staat en er is wat goeds. Dan zou het ons passen om de Heer vriendelijk te bedanken. Voor alles eigenlijk. Als iemand vriendelijk is, dat is toch ook goed? Als je eten en drinken hebt en meer dan dat. Als je nog wat eerlijkheid zou ontmoeten. Als je iets mag doen. Hulp bieden in de een of andere omstandigheden, dan is er altijd reden om de Heer vriendelijk te bedanken dat Hij dat geeft. Maar dan zie je dat we eigenlijk allang ons eigen bedankt hebben. Hoe heb ik dat gedaan? Dat zeg je natuurlijk niet, want dan zouden de mensen zeggen, nou, dat is ook een verwaande kerel. Wat was verbeeld, die zeggen wel. En dat zou weer inhouden dat de mensen zouden denken van mij dat ik hoogmoedig ben. Maar dat wil ik niet wezen. Wie wilde nou hoogmoedig wezen? Zo zie je dat ook in de goede dingen die God geeft, daar zit nog, hoe fijn ook vaak, een draad van ons eigen denken. Van ons eigen eer en ik. Daarom, als je nou naar het zaad van Abraham, nou ja, je zou zeggen, waarom staat er hier zaad van Abraham? Nou, omdat de Hebreeën, grotendeels de gemeente van de Hebreeën, bestond uit christen-joden. Joden dus, die tot het christelijk geloof waren gekomen. Dus eigenlijk zelf de bewijzen vormden dat God het zaad van Abraham aanneemt. Nou hoef je dat niet los te maken van de nieuwtestamentische gemeente uit de heidenen. Beslist niet, want die is niet een Jood die de besnijdenis heeft en die zich beroemt, ik ben Abraham's zaad, maar die de besnijdenis des harten heeft. Dat is de nieuwtestamentische belichting. Wiens roem niet is uit de mensen, maar uit God, die in de voetstappen van Abraham wandelt, die door het geloof gewandeld heeft. Dus je zou mogen zeggen, dat zaad van Abraham, daar zou je alle geestelijke kinderen van kunnen begrijpen, van het Oude en van het Nieuwe Testament. Maar ik zei, geestelijke kinderen. Maar als je dan die kinderen nagaat, die daar zoal bij gehoord hebben bij dat zaad van Abraham, dan zeg je nou, waren die kinderen nou wel echt zo geestelijk? Was het nou allemaal zo groot en zo mooi? Wat komt er onder het zaad van Abraham al openbaar aan ellende, aan verkeerdheid, denk aan het huisgezin van Jacob, aan de verdriet heeft hij ook gehad in zijn leven. Die man had toch nooit kunnen denken dat straks al die grote kerels om zijn sterfbed staan en dat hij ze nog een zegen of een vermaning mag geven. En wie had ooit kunnen denken dat die keiharde kerels, zo komen ze vaak voor de dag, dat die op een gegeven moment zo ingesperd zijn geworden, dat ze toch maar vrijwillig tot de bekentenis kwamen toen ze zo in nauw zaten in Egypte, onschuldig. Dat is nou onze schuld. Want wij wilden niet luisteren toen onze broeder om genade bad en smeekte. We zijn erbij. Wie had ooit gedacht dat ze er nog eens op terug zouden komen en erkennen, wij hebben zo verkeerd en zo goddeloos gehandeld, ook tegenover onze vader. En bovenal tegenover God. Want ze zeiden al, wij zijn vrome lieden. En Jozef zei, ik vrees God. Wie had het dan ooit kunnen denken? Weet wel, het gaat in ieder huishouden niet precies hetzelfde toe. He, je bent buitengewoon bevoorrecht als de Heere de kinderen op de weg houdt. Dat ze mogen buigen voor God en voor zijn woord. En dat ze mogen luisteren naar de stem van hun ouders. Ze hebben een voorrecht. Als het vanzelf mag gaan in die zin. Maar hoeveel zijn er waar het anders ging? En wat al tranen zijn er in het verborgene geschreid door vaders. Maar vooral ook door moeders. Als ze ergens voelen, mijn armen zijn te kort. Ik kan hem of ik kan haar niet vasthouden. Dat gebeurt. En het is gebeurd. In de geschiedenis van Abraham Saad heb je, ik weet niet hoeveel voorbeelden dat je zegt. Oh, het is ergens maar gelukkig dat die Hiskia na 15 jaar tot zijn leven te hebben toegedaan gekregen dat hij toegestorven is. Want als hij toch had moeten zien hoe zijn zoon Manasse eraf bracht. Wat een jammer en een verdriet zou de man gekend hebben. Maar de Heer nam hem weg. En de Heer bemoeide zichzelf op het moment ook nog met Manasse. De schrijver wil als het ware de verwondering wekken. Mensen, engelen, die hoge geesten. De gevallenen, engelen, God bekommert zich er niet om. Die hoge engelen die nog staande zijn gebleven, ach, daar bemoeit hij zich wel mee, maar er is in zijn hart geen bekommernis over die engelen. En nou die mens die zo hoog en zo goed door God gemaakt is. En die zo laag terecht gekomen is. Hem en zijn kinderen. Daar buigt zich God nu naar over. Die neemt hij aan. Tot kinderen en erfgenamen. Hij adopteert ze als het ware. Hij wil ze erbij trekken en erbij houden. Dat doet hij. Je moet hier altijd zo lezen. Dat is in de Bijbel vaak zo, altijd. Hij neemt aan. Je zult in het leven moeten merken en kunnen merken, als God moet wachten tot wij is bereid zijn om aan te nemen, zou er dan iemand zalig kunnen worden? Het leeft niet voor de mens buiten God. En al zou hij zeggen, nou, ik neem het maar aan, na verstandige overwegingen, dan voel je nog, als je dan daarop moet leven en sterven, op wat jij gedaan hebt, heeft dat werkelijk vastheid? Kun je daar werkelijk je hoofd op neerleggen en je ogen opzetten? slaan naar de hemel in de wetenschap dat er een God is die zich over je ontfermd heeft in Christus Jezus en die het nog zal doen. Ik vind het zwak om daarop te kunnen steunen. Dit is veel groter en dieper. Hij neemt aan. Dat doet hij. En hij neemt aan, niet op grond dat het van die goede kinderen zijn. Niet op grond dat ze er zo uitspringen boven de andere kinderen. Nee. Integendeel. Vaak moet je constateren dat God diegene die het meest eruit sprongen door hun verdraaidheid en verkeerdheid en dwarsheid, dat God zei, en toch neem ik je aan. Je bent niet mijn volk, maar ik zal tot je zeggen, mijn volk. Je was een niet beminde, maar ik zal tot je zeggen, beminde. En gij zult tot mij zeggen, mijn God. Kijk, dat is in de diepste zin het geheim, het nooit te begrijpen geheim van de genade. Wat genade? Genade is geen werken. Genade is geen verdienstelijkheid. Genade is niet, nou, ik heb er nou zoveel om gevraagd, dus, nee. Genade staat altijd in het teken van de gunst. Hoe meer je nu waard bent voor jezelf, in eigen waarde, hoe moeilijker je dat kunt verteren, dat is te begrijpen. Dan stuift de mens gelijk op en dan zegt hij, ja, maar zo is het niet. Heb ik dan voor niks altijd zus of zo? Nou staat er helemaal niet dat er iets voor niks is, daar gaat het helemaal niet over, maar dan komt de aap uit de mouw. Hij vindt dat eigenlijk maar een nare gedachte. God neemt aan en hij is God. Als je nou in één keer of langzaamaan, ik zou haar zeggen, het is een levensles. Als je nou hoe langer hoe meer de ontdekking doet in je leven, dat je ziet en merkt en gelooft, ik heb het verkeerd gedaan. Ik heb mijn eigen altijd in de narigheid gewerkt. Ik dacht dat ik zo graag vroom wilde zijn, misschien naar de hemel gaan, maar het is niet zo. Ik heb een verkeerde gedachte gehad over mezelf. Als zo langzaam aan dat gebouw waar wij op steunen, waar wij in wonen, afbrokkelt, dan kan het wel eens wezen dat je met dat evangelie blij gaat worden. Hij neemt het zaad Abrahams aan. Dat doet hij. Dan mag hij zeggen, Heere, wilt u alsjeblieft die opstandige jongen of dat opstandige meisje aannemen? Ik zie het niet meer. Heere, wilt u die dwars, die tegenwerken tegen al dit, wilt u hem ombuigen? Nou is alles van u een last
voren.
Wilt u het zo maken dat hij ook mag zingen? Ik ben verblijd wanneer men mij godsvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als hij. Ja, want waar een godsdienstig mens in het algemeen bedoel ik, die het allemaal zo mooi kan bepraten en die het allemaal zo mooi ziet liggen en die het allemaal zo mooi voor elkaar heeft. Maar die een streep ergens doorheen geeft en zegt, dat is een verworpeling. Die is voor de hel. Daar kon het wel eens zijn dat de zondaar die gelooft in de God van de aanneming, dat die begint te hopen. En dat die gaat zingen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Kijk, dat is het wonder van de genade. Dat kun je elkaar niet ingieten. Dat is iets van de werking van Gods woord en geest in het hart. Anders vliegt het langs je heen en dan, ja, maar kijk, als ik voor mezelf geloven mag dat kind een kind van mij is, die mijn beeld draagt, die op mij lijkt, en dat die meidas van een vent een broer van mij is eigenlijk. En God bewijst mijn genade. Zou het dan niet kunnen leiden dat de Heer hem ook genade bewijst? Het meeste verzet, de meeste tegenstand kom je vaak tegen bij godsdienstige mensen. Die halen de neus op. Maar bij zondaren, en daar bedoel ik steeds mee, die Gods woord geloven, dat wij zo'n stelletje ongelukskinderen zijn. En dat Abraham's zaad er niet om de bravigheid en de goeigheid uitspringt. Zodat God zegt, jullie neem ik maar. Maar dat God uit genade aanneemt. Die mogen er iets van verstaan. Vandaar dat mijn auto wel eens zei, ja, in de prediking, hij zegt, je moet er wel rekening mee houden. Als er iemand is wiens knieën stijf geworden zijn in de zonde en in het dienen van de wereld. En hij zou in de laatste ogenblikken van het leven mogen zien wie die is. En verwaardigd worden te stamelen, o God, wees mij genade, dan is die zalig. Dan kan een heel leger godsdienstige mensen in beroering komen en zeggen, ja, maar dat is meestal bedrog, dat zal wel een ziekbedbekering zijn, daar geloof ik niks van en zo gaat het niet en dit en dat. Maar het kon wel eens zijn dat die mensen eigenlijk daarmee openbaren dat ze nog zeer vijandig tegenover de genade staan van God. En nog buitengewoon veel waarde hechten aan zichzelf, aan hun weg, aan hun bekeringen, aan hun ervaringen en aan alles wat ze zo hebben opgebouwd. Daarom is het alleen een troost. En is er iets in van de verwondering? Waarom? Hoe is het mogelijk dat hij het zaad van Abraham aanneemt? Dat die zondaar zalig maakt? Dat hij heeft lief gehad. Ook, zegt de apostel, toen wij dood waren in de misdaden, in de zonde. Toen wij vijanden waren. Dat hij toen heeft lief gehad. Dat gaat ons verstand ver te boven. Maar het is wel een zegenrijke waarheid. Als die ons zo overkomt, dat we in verwondering van alle dingen, in het midden van alle dingen, die zo doordraaien, dat je opeens stil mag staan. Hij neemt het zaad, Abraham, aan. Er zit nog iets in, daar wil ik u ook op wijzen. Als het bij zaad Abraham, als het woord zaad, de woorden zaad Abraham worden noemen, dan denken we nog aan iets anders. Waaraan dan? Aan het verbond. Aan Gods verbond. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond bedenken. En hetgeen hij aan Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob, tot een wet gesteld. Van alle beloofde heil verzeld. Nou gaat het er eens even niet om, zijn dat al die Israëlieten of zijn dat alle mensen? Daar gaat het even niet om. Het is duidelijk dat de apostels woord een richting, een bepaaldheid heeft hier tot die gemeente van de Heer Jezus Christus. En wij weten ook uit de schrift, het is niet al Israël wat Israël genoemd wordt. Maar daar loopt het hier even niet over. Het loopt hier over. God zei tot Abraham, ik zal uw God zijn en uw zaadschot. En die zegen aan Abraham, die was breder, toen nog niet zo sterk. Maar eigenlijk was de zegen, in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. In principe gold de belofte aan Abraham. Gold dus in principe al de geslachten der aarde. Paulus, die geeft het zo weer, in Isaac, dat is in Christus, zullen alle geslachten gezegend worden. Maar het duidt iets aan van het verbond. Van God zegen, uw God en de God van uw zaad. Niet vanzelfsprekend dat als iemand gedoopt is, dat hij zalig wordt. Niet vanzelfsprekend. Je zou soms zeggen, iemand die gedoopt is, die kan veel moeilijker zalig worden dan iemand die niet gedoopt is. Want iemand die gedoopt is, die heeft een zeker voorrecht. En dat voorrecht, dat kan die verschoppen. Dat kan die kleineren. Alsof het niet waar is dat de driemaal heilige naam van God over hem aangeroepen is. Je voelt aan, dat is een dubbel kwaad. In de kerk en bij de kerkmensen, daar liggen de grootste zonden. Want daar weten ze meer. Daar horen ze meer. Die heeft God apart gezet en gezegd, zo wilde ik met geen volken handelen. Die moesten mijn getuigenissen en mijn verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen voor die goedheid. Nou, en in plaats van dat Gods lof ten hemel reist, zie je vaak het tegenovergestelde. Dat je zegt, nou, dat zal toch wel verschrikkelijk zijn. Dat zal het verschrikkelijk zijn. En het is te hopen, zoals de Hebreeënbrief ook elders zegt, dat niet in iemand van ons, een boos en ongelovig harte, zal blijven te zijn tot de einde toe. Want dan zal een vreselijk oordeel gaan over hen die het bloed onrein hebben geacht. En de middelaar des nieuwe verbonds hebben versmaad. Hij neemt het zaad Abrahams aan. God is een God van het verbond. Dat wil ook dit zeggen. In de plaats der vaderen zullen zij de zonen. Hij werkt in de geslachten. Hij raapt een draad op en gaat soms even door om het zaad aan te nemen. Misschien heb je een vader die de Heere vreesde. Misschien ook een grootvader en een overgrootvader waar je van weet dat zij behoorden tot diegene die voor God hebben gebogen en die dat evangelie hebben omhelst en geloofd. Is er dan geen reden ook in dat opzicht van verwondering? Hij neemt het zaad Abrahams aan. Hij bemoeit zich met ze. Hij ontfermt zich over hen. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen. Alzo ontfermt zich de Heere over degene die hem vreest. En? Ik zou erbij zeggen over degene die hem niet vreest. Zover trekt hij zijn handen uit, dat murmureerders de lering aannemen en dat dwalende van geest tot verstand komen. Nou, je zou kunnen zeggen, dat is me wat de Heer dan aanneemt. Het is me wat moois. Als je een kind aanneemt en adopteert, dan wil je er graag toch nog een klein beetje eer mee inleggen. En de mensen stellen zich vaak dan zo krampachtig aan bij zo'n aangenomen kind. Dat moet eens zo lief zijn als een gewoon kind. Het moet eens zo verstandig zijn als een ander kind. Want de mensen zullen toch wel denken, het is maar een aangenomen kind. En dat, nou ja, daar ben je niet zo goed misschien voor. Of je besteedt er niet zoveel aandacht aan. En het zie je dan ook wel eens in de praktijk. Die blikken als het kind maar iets anders of iets verkeerd vindt. Kijk, want het moet een modelkind zijn. Nou, dan zou je kunnen zeggen, dan heeft de Heer het maar slecht getroffen met die kinderen. Want er is heel wat op aan te merken. Het is niet goed te praten. Dat bedoel ik ook niet. Het is niet goed te praten. Maar als je nou één zo'n kind hoort zeggen, als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij. Ik heb een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens, maar er is een andere wet in me, die neemt me gevangen. Die wurgt me als het ware. Een wet van zonde en van dood. En dat de Heere God nou zulke kinderen aanneemt en erbij blijft. En dat hij er toch echt kinderen van maakt, zodat hij, zoals we gehoord hebben, zal zeggen, ziet vader, hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. bij de volle verstand, niet ziek meer, niet melaat, niet blind, niet doof, niet in lompen gehuld, keurig gekleed in lange witte klederen, zonder gebrek en zonder rimpel. Dat hij dat toch doet, ondanks alles. En dat hij zo die kinderen, die zo menigmaal thuiskomen onder de spatten en met gescheurde klederen, altijd en altijd weer genade bewijst. En zegt, ik zal rein water op u sprengen. Het is niet te geloven. Kijk, je moet zo opvatten. Er zijn veel mensen die vinden het vanzelfsprekend dat verbondskinderen naar de hemel gaan. Want die zijn gedoopt en dat zijn, die zijn afgezonderd en die doen de christelijke plichten, zoveel als mogelijk is. Je moet ervan uitgaan dat het daar wel goed mee zit. Maar die er doorheen kijkt, die ziet net het tegenovergestelde. Die zegt, het is toch een eeuwig wonder dat zulke kinderen zalig worden. En dat God aan zijn verbond gedenkt, maar wij het vergaten. Kijk, en dat is het verschil, hè. Het verschil in ergens tegenaan kijken. Het wij Calvinisten, of wat een wonder dat er nog zo'n Calvinist bekeerd kan worden. En dat er nog een dominee naar de hemel kan gaan. En een ouderling, wat een wonder, wel een dubbel wonder, dat dat mogelijk is. Dat hij zaad Abrahams aanneemt. Zo staat alles hier in het teken van de ontferming. Nu begrijp je gelijk ook het zinsverband. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. Hij heeft de dood willen leiden. En zo kon hij zich ook inderdaad ontfermen over het zaad van Abraham. Zo alleen. Door in hun vlees en bloed in te komen. Dat was het eerste gedeelte. Hij ontfermt zich de middelaar over het zaad van Abraham. Waarom? En we kunnen ook lezen daarom. Daarom is hij ook in alles de broeders gelijk geworden. Hij moest in alles de broeders gelijk worden. Wat is dat voor een moeten, voor een plicht? Nou ja, dat vormde de achtergrond. Hij kon alleen maar helpen. Hij kon alleen maar een weg banen vanuit die situatie waarin de broeders zich bevonden. Dan moest hij zelf in die dood, in die wereld, moest hij inkomen. Hoe zou het anders moeten? Ik kan wel denken, ik wil die man daar redden, die daar drijft in het water. Maar als ik op de kant blijf staan, dan komt er niets van terecht. Ik kan wel denken, ik wil dat kind uit het huis halen. Het kan nu nog, de zaak staat in brand. Maar als ik blijf kijken, dan verbrandt dat kind. Is het duidelijk? Want daarom moest hij in alles de broeders gelijk worden. Het water in, het vuur in. Zelf, met eerbied gesproken, verdrinken. Zelf de brandgevoelen van de verlating van God, die wij over ons gehaald hebben, die wij ook verdiend hadden. En dat hij zondaren, broeders, worden ze hier genoemd, daar hebben we al eerder op gelet, dat hij die uit dat vuur uitgooit voor het te ver komt, voor ze verbranden en zelf erin blijft. Tot dat vuur uitgebrand is. Of tot er geen water meer is. Daarom moest hij inkomen. In die broederschap. In die verlorenheid. Waarin dat zaad van Abraham ook verkeerde. Zo kon hij zijn barmhartigheid. Dat is ook ontferming. Eeuwige ontferming. Openbaren laten zien. Zo kon hij ook trouw bewijzen. Een getrouw hoge priester zijn. Met eeuwig gesproken hoeft God geen trouw te bewijzen. God tegenover God. Want hij is de trouw zelf. Maar wij zingen toch, bij mensen is nog trouw nog waarheid meer. Wie zal nu de trouw beoefenen op een zodanige wijze dat het Gode behaagt, dat hij zegt, daar is nou de mens, die trouw, trouw tot in de dood en over de dood. Barmhartigheid zou je dus mogen laten slaan op zijn gezindheid. Milde handen, vriendelijk oog. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Trouw zou je mogen laten slaan op zijn hoge priesterlijke bediening door in de dagen van het vlees, toen hij in het vlees was, om in die dagen de trouw die wij geschonden en verloochend hebben, om die op te richten en heerlijk te maken voor God. Trouw tot in de dood. Daarom moest hij gelijk worden. Daarom moest hij in ons vlees en bloed zijn. Om als een hoofd, ouderwets woord zegt, een representerend hoofd, werkzaam te zijn voor anderen bij God. Hij moest de broeders in alles gelijk worden, opdat hij zo warmhartig zou zijn en een getrouw hoge priester. Waarin moet die trouw blijken? Nou, het werk van de hoge priester, dat weten wij, is kort samengevat in het oude vragenboekje offeren en bidden. De hoge priester was de persoon die verzoening moest doen voor zichzelf, of eigenlijk voor het volk. Maar die hoge priesters uit het Oude Testament, die waren ook niet trouw genoeg en daarom moesten ze eerst, voor ze verder gingen in hun tempeldienst, moesten ze voor zichzelf een offer brengen. Dat betekende, die man, die moet eerst zelf gereinigd worden, wil die zijn dienstwerk voor het volk bij God kunnen doen. Daarom was het gebrekkig en onprofijtelijk. Het had rechten van godsdienst, zegt de Hebreeënbrief, in die tijd. Maar het kon niet zo blijven. Stel je voor dat iemand het moet doen die zelf ook niet goed is. Dat iemand mij moet helpen die zelf ook geholpen moet worden. Je kan zeggen, ja maar als hij het dan wil, ja maar de daad, waar haalt hij de kracht en de capaciteit vandaan? Nu, er staat een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen van God. Of in de dingen die bij God te doen waren. Te doen waren staat schuin gedrukt, dat is erbij gezet later, ter verduidelijking. Dus je zou het zo kunnen zeggen, een getrouw hoge priester moest hij zijn in de dingen van God. En dan mag hij bijdenken in de dingen die bij God te doen waren. Welke dingen? Het verzoenen van de schuld. Er is sprake van eeuwige liefde. Maar als er nou een muur tussen staat, een muur van schuld, van zonde, waar God niet zomaar doorheen kan werken. Want die zonden, die stapelen zich als het ware om ons heen op en verbergen het aangezicht van de Heer. En God van zijn kant moet de zonde treffen. Dan kun je zeggen, ja, ik houd veel van dat kind. Maar als hij nou gestraft moet worden, dat kan zijn. Er zijn de momenten dat je niet lief kunt doen, al hou je van het kind. Dat is heel menselijk natuurlijk geredeneerd. Maar hoe moet God, met eeuwig gesproken, hoe moet God bij ons komen? Terwijl er zo'n muur is, zo'n schuld, zoveel zonde, ongerechtigheid. Die als ware God prikkelen tot toorn. Hij vertoornt zich alle dagen, zegt de apostel Paulus, over de zon en over de goddeloosheid die er geschiet. Dan is er iets te doen. Wat is er dan te doen? Dat de ware hoge priester de zonden van het volk verzoent. Wat betekent dat, verzoend? Ja, dat betekent heel veel. Veel om te noemen. Maar je zou het samen kunnen vatten in twee woorden. Bedekken en wegnemen. Bedekken, dat het uit het gezicht is, en wegdragen voor eeuwig. Een professor maakte dit eens duidelijk met een eenvoudig voorbeeld aan de studenten. Bedekken, wegnemen, of bedekken, vergeven. Hij schreef iets op. Op het bord, er stond iets. Op papier, dat weet ik niet, het gaat maar om een strekking. Wij nemen het bord, hij schreef iets op. Er stond iets. Toen nam hij een doek. En hij zette zijn hand erop. Dan zag hij niks. Toen veegde hij. Het was er ook niks. Hij veegde het weg. Hij bedekte het. En hij veegde het weg. Dat kun je niet van elkaar scheiden. Het is het ene werk van de middelen. Van God. Bedekken, wegnemen. Dat zit hier in het woord verzoening. Hoe heeft de middelaar dat dan gedaan? Wel. Hij staat, van hem staat geschreven, hij is tot zonde gemaakt. Die geen zonde gekend of gedaan heeft, die heeft hij zonde voor ons gemaakt. voor ons staat. Dus dat betekent voor anderen. De Vader zet dus al die zonden op zijn rekening. Hij maakt hem als het ware tot de grootste zondaar die er ooit bestaan is. Niet, maar dat hoef ik niet elke keer te zeggen, niet dat de Heere Jezus ooit zonde gedaan heeft. Want hij heeft kunnen zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Maar toen het erop aankwam, hing hij als de grootste zondaar aan het vervloekte hout. En toen heeft de Vader hem weggedaan. Zijn hand rustte zwaar op dat kind. Tot in de diepste angst en verlating der hel zonk hij neer. Toch bleef hij trouw. Hij bleef bij God. Mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? De hand van God is bezig de zondaar de plaats vervangen om die te treffen. Totdat alles weg is. Alles weg. Tot er geen zonde, geen dood meer is. Totdat alles met eeuwig gesproken, de vloek der wet, het beschuldigend handschrift, de schuld zelf, alles hangt daar aangenageld. En moet sterven. En is gestorven. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Was dat genoeg? Nee, maar hij had tevens in zijn hele leven geen zonde gedaan. Geen bedrog is er in zijn mond geweest. En nou dat wonder. Waar nou die middelaar Gods en der mensen die tot zonde gemaakt werd, ten slotte in de dood is ingegaan, daar heeft hij de kerk, zijn uitverkoren kerk, heeft hij meegenomen in die dood. Dan is die kerk in hem ook gedood en gestraft. Maar als hij dan op uitroept, het is volbracht, dan is ook alles volbracht. Zoals het avondmaalsformulier zo wonderlijk zegt, alsof ik zelf de gehoorzaamheid volbracht had, die Christus voor mij volbracht heeft. Zo wilde die middelaar één zijn en de broeders gelijk worden. Ook daarom, voorwerpelijk gezien, is daar eigenlijk de straf gedragen en de schuld geboet en de zonde geworpen in de zee van vergetelheid. Uitgewist, bedekt, maar toen de hand opzij was, toen stond het er niet meer. Toen was daar de beschuldiging en de vloek der wet opgeheven. Ik zie geen zonde in mijn Jacob en geen overtreding in mijn Israël. Waarom niet? Het is weg. Want hij is weggerukt uit het land der levenden. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? dat was, ja, iets. Want wij zien het, maar doorgronden het niet van dat onuitsprekelijke wonder om de zonde van het volk. Dat eigenlijk geen volk kon zijn om die zonde te verzoenen, te bedekken en uit te wissen voor eeuwig. Wat groot dat hij dat gedaan heeft. Dat hij zo als onze eeuwig geworden is, uitgenomen de zonde, dat hij in waarheid kon zeggen, het is volbracht. Oorspronkelijk bestaat het er eigenlijk nog korter, volbracht. Een uitroep. Uit het bewustzijn dat hij ondanks alles in zich omdroeg. Dat de kop van de slang was verpletterd. Dat onze wonden verbonden waren en onze zonden verslonden. O, wat is het dan onuitsprekelijk groot, al beseffen wij het niet half, om deel te mogen ontvangen aan die erven der heiligen in het licht. Om deel te ontvangen als zo'n, eigenlijk zo'n afgedankt schepsel, die het toch altijd weer verkeerde, mislukte. Om dan in zijn volkomen offerande ingesloten te mogen zijn. Zodat de eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus mij aanmerkte alsof ik het gedaan had. Terwijl ik moet zeggen, geef mij de allerlaagste plaats. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven. Dat is het heilige van het evangelie. Hij is getrouw geweest in de dingen die bij God te doen waren. Als waarachtig mens heeft hij weliswaar gezegd, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar hij overwon die sterke held. En hij heeft gezegd, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij heeft de drinkbeker genomen en gedronken. Dat betekent dus, hij, de middelaar, dient God in waarheid. Volkomen alleen. En dan komt er nog een kort bijkomende, maar toch zeer op zijn plaats, een bijkomende vrucht. We hebben in het verband en in de inleiding gezegd, dat steeds de Hebreeën bedreigde was afval, verachtering in de genade, het verlaten van de eerste liefde, het opgeslokt worden door de moedeloosheid, want wat gebeurt er nou toch? Het is al zo lang geleden, dachten die mensen toen, en er gebeurt maar niets, alles gaat maar door, dood en sterven en noem maar op en ziektes. En dat alles werkte mee om uit het oog te verliezen de middelaar Gods en der mensen, Jezus. Dat is steeds de terugkerende verzoeking. En nu, als slot van deze schrift Pericoop, grijpt hij daarop in. En zal nog menig keer de Hebreeën daarin vermanen. Nu zegt hij, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde, geleden heeft. Dat kunnen we ons zo niet indenken. Geleden. Hij was toch ook God. Ja, maar hij was een rechtvaardig mens. Je moet dat niet tegenover elkaar stellen. Als het ware, in die zin, het was zo erg niet voor de Heer Jezus, want hij was toch God. Er kon er niks gebeuren. Nee, zo was het niet. Hij heeft juist zichzelf ontledigd en de zwakheid van de menselijke natuur aangenomen. Dus in die verzoeking heeft hij geleden. In de woestijn heeft hij geleden. Heel zijn leven door heeft hij geleden aan alles wat hem probeerde te verzoeken. Aan alles wat hem toeriep, verlaat toch dit pad van het tarwegraan dat in de aarde valt en sterft. Verlaat toch dat pad. De eigen discipel, die zei zelfs, Heere, wees u zelf genadig, dat zal u geenszins geschieden. Als verzoeking. Allemaal verzoeking. Die op hem afkwamen. Maar dat heeft de Heere Jezus niet zomaar over zich heen laten gaan. Dat waren dingen, dat waren zaken waar hij onder leed. Dat niemand het begreep. Dat ieder maar bezig was om hem af te trekken. Van het spoor van Gods heilige raad. Nu. Jezus heeft zwaar en bitter geleden. In de dagen van het vlees, zijn vlees, heeft hij gebeden en smekingen tot God opgezonden. En hij is verhoord in de vrezen. Veel dieper heeft alles hem aangegrepen dan wij. Want wij staan er, met eerlijk gezegd, zo voor open. De verzoeking, de duivel en de zonde heeft bij ons alles mee. Maar hij was de reine en de heilige. Hij heeft bitter geleden. Maar hij heeft overwonnen. Hij is staande gebleven. Nu kan hij de hulpbehoevende helpen. Hebreeën. Je bent misschien gaan denken, nu je iets gelezen hebt van de Hebreeënbrief. Nou jongens, we moeten toch eens wat meer dit doen hoor. We moeten eens wat ijveriger hierin zijn. Dat is de bedoeling niet. Dat is allemaal, ja, uit het verbroken verbond der werken. Wij moeten, wij zullen, wij kunnen. Maar als het echt is dat je zegt, Jordi, ja, Paulus of schrijver van de Hebreeën, je hebt gelijk. Je hebt gelijk, maar hoe kom ik eraan? Hoe blijf ik de Heere verwachten? Hoe blijf ik staande, ook al lig ik op de grond? Hoe blijf ik dan toch staande? In ons is geen kracht tegen zo'n menigte. Kijk, en nu wijst hij de weg. Hij is de helper van de hulpbehoevende. Hij heeft er kennis aan wat dat betekent. Verzocht te zijn, te lijden. Hij heeft het doorleefd op geheel enige wijze. Dieper nog dan een schepsel dat ooit kon inleven. Maar nu kan hij als zulk een dierbaar hoge priester, zulk een trouwe herder, nu kan hij diegene die verzocht worden, te hulp komen. Hij kan ze zijn stem doen horen. Hij kan de tafel aanrichten tegenover hun tegenpartijen. Hij kan ze leiden zelfs door het dal van de schaduw des doods. Hij kan wat wij niet kunnen. Daarom wil de Hebreeën schrijver zeggen, let wel. Als je het zelf zou moeten doen, dat zou niet meevallen. Maar er is ene nu aan de rechterhand des vaders, die heeft daar gewoond, waar jullie wonen. Die heeft daar geleefd, waar jullie leven. De listen zijn hem niet onbekend, ganselijk niet. En hij is de herder die het leven voor de schapen gaf. Maar hij is ook de herder die kan zorgen dat de schapen thuis komen. Nu, hoe moet het dan onderweg? Je hoeft geen herdershond te kopen als schaap. Je hoeft ook geen staf te kopen. Nee, één ding is nodig. Wat hij zelf sprak, zie op mij. Zie, wend u naar mij toe, want ik ben uw hulp en uw heil alleen. Ben je ermee verlegen? Kun je niet verder? Zie je het in dat je zegt, ik heb gedwaald als een verloren schaap? Ga dan verder. Zoek uw knecht. Want uw geboden heb ik niet vergeten, Heere. En dit is zijn gebod, dat gij gelooft in degene die de Vader gezonden heeft. Het komt niet altijd wanneer wij het denken. Het komt ook wel eens op andere wijze als wij denken. Maar, één ding is zeker, de Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor al zijn kinderen, ook die ondeugende kinderen, hij zal het werk volleinden, want die hij heeft lief gehad tot het einde. Amen.